Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen psalmen in het te lezen schriftgedeelte. Filippenzen 3. Dit te zingen psalmen zijn psalm 19 vers 6 en psalm 86 vers 6. En zondag 44, vraag en antwoord 114. Nogmaals, het te lezen gedeelte is Filippenzen 3. De te zingen psalmen zijn psalm 19 vers 6, psalm 86 vers 6 en de Heidelbergse Catechismus zondag 44, vraag en antwoord 114. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook dit middaguur in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslachte tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeboren uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, de schriftlezing vindt u in het Nieuwe Testament. Filippenzen 3 vers 1 tot met 21, Filippenzen 3. Ik noem de schriftlezing uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Filippi in daarvan het derde hoofdstuk. Maar vooraf doen we gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, het apostolicum.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Voorts, mijn broeders, verblijd u in den Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding, want wij zijn de besnijding, wij die God in den geest dienen, en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van den stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, na de wet een Farizeer, en na de ijver een vervolger der gemeente, en na de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen, en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof, opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig worden. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden, niet dat ik het alreede gekregen heb of alreede volmaakt ben, maar ik jaag daarna, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is, en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch waar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen en laat ons hetzelfde gevoelen. Wees mijne navolgers, broeders, en merkt op diegenen die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want vele wandelen anders, van de welke ik u dikmaals gezegd heb, en u ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welke einde is het verderf, en welker God is de buik, en welker heerlijkheid is hun schande, de welke aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, na de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen.
Gemeente, aan de orde van behandeling zondag 44. Vraag en antwoord 114. Waar we de behandeling van zondag 44 vervolgen nadat 113 al behandeld is, wat handelt over het tiende gebod. We willen wel met elkaar het hele zondags, de hele zondagsafdeling lezen. Zondag 44, 113 is al behandeld. 114 zal dan vanmiddag worden behandeld. 115, zo de Heer het ons geeft, later in de volgende catechismespreek. Zondag 44, wat eist van ons het tiende gebod? Vraag en antwoord 113, dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods in ons hart nimmer meer komen, maar dat we te alle tijden van ganser harte aller zonden vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. Vraag en antwoord 114. Maar kunnen diegenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomenlijk houden? Nee, zij, maar ook de allerheiligsten, zolang ze in het leven zijn, hebben maar een klein beginsel deze gehoorzaamheid. Toch al zo dat ze met een ernstig voornemen, niet alleen naar sommige, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. Vraag aan antwoord 115. Waarom laat ons dan God al zo scherpelijk de 10 geboden prediken, zo ze toch niemand in het leven houden kan? Eerstelijk dat ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. En des te begeeriger zijn om de vergeving der zonde en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daarna dat we zonder ophouden ons benaastigen en God bidden om de genade des Heilige Geestes, omdat we hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd worden, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Gemeente, dan willen wij zingen ter inleiding op de prediking van de 19e psalm, het 6e vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaarbericht. Wat is het vooruitzicht schoonheid die op u vertrouwt, uw wet onderhoudt. Vind daar een grote loon, maar Heere, wie is de man die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden, o bron van het hoogste goed. Was reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonde. 19e psalm, het 6e vers. Thank you. Gemeente aan de orde van behandeling, zondag 44, de 114e vraag en antwoord. Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomenlijk houden? Het antwoord is nee, zij, maar ook de allerheiligsten, zolang ze in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel deze gehoorzaamheid, toch al zo dat zij met een ernstig voornemen niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. Gemeente, we schrijven boven de preek de vruchten der bekering. De vruchten der bekering. En we letten in de eerste plaats op de opmerking, of althans het aandachtspunt, naar volkomenheid gevraagd. Want dat wordt gevraagd, kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomenlijk houden? Dat is naar volkomenheid of naar volmaaktheid gevraagd. Ten tweede, een klein beginsel gevonden. Nee, zij, maar ook de allerheiligste, zolang ze in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel deze gehoorzaamheid. In de derde plaats, een ernstig voornemen in de praktijk gebracht, toch alzo dat ze met een ernstig voornemen niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. De vruchten der bekering, naar volmaaktheid gevraagd, naar volkomenheid gevraagd. Een klein beginsel gevonden en een ernstig voornemen in de praktijk gebracht. Gemeente, de 10 geboden zijn behandeld. Vraag en antwoord 113 sloot af met de vraag, wat eist van ons het 10e gebod? Het antwoord was dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods in ons hart nimmer meer komen, maar dat we te alle tijd van ganser harte alle zonde vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. En daar sluit deze vraag op aan. Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomenlijk houden? We zetten een streep nu ook onder de woorden die tot God bekeerd zijn. Degenen die niet tot God bekeerd zijn, kunnen zij de geboden Gods volkomen houden? We voelen aan, dat kan niet. Maar degenen die tot God bekeerd zijn, kunnen die dat dan wel? Dat zouden ze toch moeten kunnen? Gemeente, we voelen aan om de geboden Gods te houden. Dat klinkt ook in deze vraag door. Moeten wij bekeerd zijn? De 10 geboden worden behandeld in het stuk van de dankbaarheid. In het stuk van de heiligmaking. Daar is wel in het begin van de catechismus, in het stuk van de ellende gesproken over Gods gebod, over de wet des Heren, als de kenbron van onze ellende. Maar de 10 geboden, ze zijn afzonderlijk behandeld in het laatste stuk, in het stuk van de dankbaarheid, in het stuk van de dank, van de heiligmaking. We moeten bekeerd zijn om de geboden van God te kunnen houden. En is de vraag, kunnen we dat? Kunnen diegenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomen houden? We zullen zo horen dat ook zij dat niet kunnen. Gemeente, u zou vanmiddag de vraag kunnen opkomen. Nou ja, ik ben niet bekeerd, dominee, ouderling, kerkraadslid. Dus ja, dit gebod gaat, de behandeling van deze zondag en van deze vraag althans, dat gaat over mijn hoofd heen. Is dat zo? Kunnen we dat zo vanmiddag zeggen? Nee. Gemeente, heeft de Heer daar geen recht op? We zijn door hem gemaakt, Psalm 100. We zijn door hem geschapen, geen zins hebben wij onszelf gemaakt. Heeft de Heer er geen volkomen recht op dat we hem zouden dienen? Dat we hem zouden betoelen? Dat we in onze woorden hem zouden verheerlijken? Dat we met onze gedachten tot zijn eer zouden leven? Dat we hem zouden liefhebben? Dat we mogen zeggen dat de Heer niet door ons, zijn naam door het slijk wordt gehaald? En dat de Heere ook in ons leven mag zeggen dat de liefde mag blijken tot hem. Of de Heere dat niet verdient. Ik zeg het maar heel eenvoudig. En op een onheilige wijze, maar u begrijpt wat ik bedoel. Blijft de Heere daar ook niet aan vasthouden? De Heere laat elke zondag ook zijn geboden horen vanuit Exodus 20. Als die worden voorgelezen. En dat is ook terecht ook dat die elke zondag worden voorgelezen. De wetten moeten ons ook worden gepredikt. De Heere zegt van zijn geboden, doe die en u zult leven. En de Heer zegt ook voor zijn geboden. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Heeft de Heer daar geen recht op? Blijft de Heer daar niet heilig aan vasthouden? En geldt ook niet als wij de geboden hebben overtreden dat wij in het ene gebod, in de overtreding van het ene gebod tegen al de geboden hebben overtreden? Mag de Heer dat ook niet eisen, ook al zijn wij gevallen, in zonde ontvangen en geboren? Dat moet de Heer toch eisen. Stel u voor dat de Heer afstand zou doen van zijn geboden. Dat de Heer afstand zou doen, dat de mens het maak zou van zijn handen niet tot zijn eer zou hoeven te leven. Stel u voor dat de Heer de zonden zou goedkeuren. En dat de Heer over de zonde zou heen gaan. En dat de Heer de zonde ongestraft zou laten. Zou dat met zijn godheid, met zijn heiligheid, met zijn rechtvaardigheid in overeenstemming zijn? Stel u voor dat we zijn gebod niet meer hoeven te houden. Hoe zou het leven op aarde eruit zien? Ieder voor zich. Eigen meester, niemands knecht. Ieder koning is een eigen koninkrijk. Van God los. En niet om te zien naar de naaste voelt u aan hoe het leven onleefbaar zou zijn geworden. De Heere blijft eis van ieder mens. De Heere blijft vragen. De Heer is niet veranderd. Wij zijn wel veranderd door de val in het paradijs in ons binnenste. Maar de Heere is niet veranderd. Gemeente, daarom is bekering nodig. Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomen houden? De bekering tot God is nodig, moet ons ook worden gepreekt. De bekering tot God, of we nou over de profeten spreken, die het boodschapten keert weder tot de Heere. Of we Johannes de Doper horen preken, bekeert u, want koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Of we de prediking van de Heer Jezus horen. Of van de apostelen. Of de prediking die de Heer bevolen heeft zijn knechten te brengen. Denkt u maar aan de Dordtse leerregels. Dat de Heer de verkondigers van die zeer goede boodschap uitzendt. Met bevel van bekering en geloof. Dat wordt nog alles omgedraaid in onze dagen. Wordt er gezegd, ja, dat is geloof en bekering. Je moet geloven, als je gelooft, ja, dan moet je natuurlijk ook met de zonde breken. Dan moet je ook tot eer van God leven. Dan zal ook uit dat je de geboden houdt blijken dat je echt gelooft of niet. Maar is dat de boodschap van het woord? Gemeente, ten dele zal dat zo zijn, maar dat is in elk geval niet de volle boodschap van het woord. De Bijbel spreekt in grote lijnen, als het gaat om die twee begrippen, bekering en geloof. In 90% van de gevallen eerst van bekering en dan van geloof. En waarom is dat? Wel, dat betekent dat de Heer in het hart iets moet veranderen. Dat wil dat zeggen. Dat betekent niet dat we dezelfde blijven, maar dan gaan geloven en dan ook wat netter gaan leven. En doet op, nee, er moet hier wat veranderen. Waarachtige bekering, gemeente, zijn wij bekeerd. Dat mag u rustig ook vragen aan de dominee. Bent u bekeerd? Ja, niet natuurlijk op de wijze zoals vanmorgen dat horen. We hadden het in de consistorie voor de dienst over. Dat was inderdaad ook een aanval op het ambt. Maar die vraag mag wel aan de orde komen. Zijn wij bekeerd? Oudering, bent u bekeerd? Diaken, bent u bekeerd? Zoals u de vraag gesteld, maar worden man, vrouw. Jonge meisje, bent u bij jij bekeerd? Gemeente, als ik nou vanmiddag die vraag stel, van scheren wegen, wie zou dan zijn vinger op kunnen steken? Wie zijn vinger opsteekt, die kent zichzelf niet. Wat bedoel ik daarmee? Is er dan niet sprake van waarachtige bekering? En werkt de Heere dat dan niet? Jawel. Maar dat is iets wat in het hart wordt gewerkt. En dat is ook, en dat bedoel ik dan daarmee, ook een proces dat voortgaat. Dat is een proces dat levenslang duurt. Dat is een proces dat pas voleindigd wordt als ik de laatste adem uitblaas en ik het lichaam der zonde mag afleggen om nooit meer te hoeven zondigen. We zien de Bijbelse voorbeelden daarvan. Ik denk bijvoorbeeld aan de profeet Jeremia. De Heere, toen de Heer hem riep, Jeremia 1, zei de Heer tegen hem: eer ik u in uw moeders buik formeerde, heb ik u gekend. En eer gij uit de baarmoeder voortkwaamt, heb ik u geheiligd. Maar diezelfde Jeremia, Klaagliederen 5. Heere, bekeer ons, zo zullen wij bekeerd zijn. Ik denk ook aan Petrus, de apostel. De Heer Jezus had eerder tegen hem gezegd: zalig zijt gij, Simon Barjona. Toen hij had gesproken: gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader in de hemelen. Maar later aan de avondmaalstafel moest de Heer Jezus het tegen hem zeggen: later, indien gij bekeerd zult zijn. Hij was bekeerd en moest steeds opnieuw bekeerd worden. Ik denk aan de apostel Paulus, Romeinen 5. Wij dan gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En diezelfde Paulus zegt ook: wiens ik ben als het gaat over de Heer Jezus en wien ik dien. Maar diezelfde Paulus schrijft ook aan de gemeente van Filippi: dat ik hem ken en de kracht zijner opstanding. Niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Gemeente, zijn wij bekeerd? Hoe zullen we anders de geboden van God kunnen beginnen te houden? Wat is dan bekering? Een terugkeren tot God. Zou dat niet nodig zijn in jouw leven? Zou dat niet nodig zijn in u en mijn leven? Een terugkeren tot God. En dat steeds opnieuw. Dat heeft een begin. En dat heeft een vervolg. En dat gaat voort tot het laatst toe. Een terugkeren tot God. Zoals daar De verloren zoon in dat vergelegen land moest zeggen: ik zal opstaan en tot mijn Vader gaan. En ik zal zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waard uw zoon genaamd worden. Wat betekent dat, gemeente? Als we letten op bekering in de Bijbel. Dat houdt twee dingen in. Berouw. Berouw over de zonde. En een hartelijk verlangen om met de zonde te breken en voor de Heere te leven. Berouw over de zonde. Dat is geen spijt over de zonde. Spijt over de zonde betekent dat je denkt: dat had ik nou nooit moeten doen. Wat zijn de gevolgen groot? Wat zal eruit voortkomen? En hoe moet het nou verder? Dan zitten we alleen maar in over de gevolgen met het oog op onszelf. Als een kind spijt heeft of wat hij heeft gedaan, dan vreest hij alleen maar de straf van zijn meester, van zijn juffrouw, van zijn vader of van zijn moeder. Dan denkt hij: hoe moet ik mij hier uitredden? Maar berouw, dat betekent dat je het gevoel: ik heb tegen iemand gezondigd. Ik heb iemand bedroefd. Ik heb iemand tekort gedaan en meer dan dat. Dat gaat dieper. Dan zondigen we tegen iemand. Dan gaat het niet over de gevolgen. Ach, dan zou je de gevolgen willen dragen. Als het weer goed mag komen. Gevoelige gemeente, dan moet er in ons hart wat veranderen. Dan moet de Heere van ons stenen hart een vlezen hart maken. En dat geldt ook van het verlangen om met de zonde te breken voor de Heere te leven. O, de Heer een laatste woord preken. Bekeert u, wat waarom zou u sterven? En hebt u al geprobeerd, heb je al geprobeerd om je te bekeren? Dat moet u wel doen. Dat eist de Heer van u, maar bent u dan ook al achtergekomen dat u het niet kunt doen? En dat je het niet kunt doen. Ik denk aan de jongens, meisjes natuurlijk ook. Ik weet wel dat ik ook in mijn tiende jaren wel eens dacht, vanaf nu doe ik geen zonde meer. En vanaf nu dien ik de Heer. En vanaf nu, in mijn gedachten, in alles, blijf met de zonde vandaan. Ik zal trouw de Heere dienen. Bijbel lezen en noem maar op. O, dat hou je misschien. Hoe lang hou je het vol? Je houdt het nog geen dag vol. En dan is er alweer die verkeerde gedachte. En dan voel je alweer dat je verslapt. En dan voel je ook wel, ik heb geen berouw over de zonde. Maar ik heb ten diepste lust tot de zonde. En dan moet je ook ervaren in je diepste binnenste. Dat je de zonde niet uit je leven kunt bannen, niet kunt laten. Omdat de zonde niet van buiten in ons hart komt. Maar omdat de zonde uit ons hart voortkomt. Omdat mijn hart een bron is van wanbedrijven. Wat Paulus moest leren. Voor zijn bekeerde toen hij Saulus heette, toen meende hij onberispelijk te zijn. Maar toen de Heer hem werkelijk bekeerd had, toen moest hij in Romeinen 7 belijden. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Ik ben verkocht onder de zonde. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Hoor, ken je dat? Voelen we dan, het moet van buiten komen. Het is een godswonder. Hoe zou nou iemand die uit de aarde aards is en die midden in de dood ligt, bekeerd worden als de Heere het niet werkt? Gemeente, wat is er dan nodig? Wat is nou werkelijk nodig om bekeerd te worden? Als een moeder een kind moet verliezen, als een kind een ouder moet verliezen, als een man haar, als een man zijn vrouw of een vrouw haar man moet verliezen, dan is er een grote droefheid. Want dan mis je iemand die je niet kunt missen. Dan is er de liefde. En gemeente, dat is nodig, de liefde in het hart. Paulus schrijft, de droefheid naar God. Die werkt een onberouwelijke bekering tot de zaligheid. En mag ik nou vanmiddag vragen, zijn er nou die droefheid naar de Heere kennen? Dat je voelt, ik leef in het land der ellende, in het buitenland. He, ellende betekent eigenlijk uitlandig, in het buitenland van de zonde, van God gescheiden. Dat er diep in je hart een lege plaats is, een gemis, een roep. O God, ik ben u kwijt. O God, ik kan u niet missen. Dat is nodig. En dat werkt de Heere. Ter ere van zijn naam. Dat is het werk van de Heer Jezus uiteindelijk. Die als de verhoogde Christus de zijnen tot zich trekt vanuit de duisternis tot zijn heerlijk en wonderbaar licht. Door zijn woord en geest, dat is het werk van hem, die allerhoogste profeet en leraar, die mij gaat laten zien wie God is. Ik heb daar maar best kleine indrukken van. En ze zijn ook vaak zo weer weg. Maar die daar diepe indrukken van geven, in het diepst van je ziel. Als je daar komt in te schrijven, in te drukken, dat je niet meer los van kunt komen. En dat je diepe indrukken, veranderende indrukken en vernieuwende indrukken geeft. Wie je zelf bent voor God, waar ik blind voor ben. Daar gaat de Heer dan de ogen voor openen. En waar ik lust toe heb, daar geeft de Heer een walging toe. En wat ik niet als nood ervaar, mijn schuld, ga ik dan als schuld ervaren. Maar die ook wil laten zien wie hij is. Oh, we zeggen het zo vaak. Jezus Christus en die gekruisigd. En we zeggen ook in de prediking. En in de huisbezoeken en in tot elkaar. En we gebruiken die woorden. Maar dat het dan een levend woord mag worden. Omdat het gaat over de levende zaligmaker. En dat het dan ons hart mag leven. Dat ik hem ken. Geef mij Jezus of ik sterf. Buiten Jezus er geen leven. Maar een eeuwig zielsbederf. O, dat is bekeerd worden. Dan kennen we geen rust geweten. Voordat die lege plaats in ons hart vervuld is. Door de koning der kerk. Die zich aan onze ziel wil openbaren door zijn woorden, door zijn geest. Die het licht wil doen opgaan in de duisternis van ons bestaan. Die met leven wil geven midden in de dood. Verzoening met God de Vader en vrede in het hart. Opdat ik zo niet meer van mezelf ben, maar van de Heer. Gemeente, mag u daarvan weten. Want daarover gaat het wel in deze eerste vraag. Kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomenlijk houden, gaat de Heer ook zijn wet. In mijn binnenste schrijf, ik zal mijn wet in hun binnenste geven. Ik zal die in hun harten schrijven, of moet u zeggen, die vrede mis ik nog. Die ken ik nog niet. Dan zijn er mensen die zeggen, er is nog niks gebeurd in uw leven. Dat mogen we niet zeggen. Want als er de liefde van de Heer uitgestort is, als er een droefheid naar de Heer toe is, als dat een werk uit God is, daar is ook tijd, geloof, dat weet ik. En dan zijn indrukken die weer kunnen verflauwen. Maar als dat werkelijk door de Heere gewerkt is, dan is u de rust en de vrede opgezegd. En dan is er geen rust en vrede voordat de Heere woont in onze harten. Ook kan soms zo lang duren, niet waar. Voordat ik mag zeggen, dit weet ik vast. God zal me niet begeven, kan zo lang duren, niet waar. Voordat je kunt zeggen, ik weet wiens ik ben en die ik dien. En toch wil de Heer komen. Toch komt de Heer nooit te laat. Maria en Martha dachten, de Heer Jezus komt te laat om Lazarus uit de dood op te wekken. Hij kwam niet te laat. Die man van 38 jaar, die al zoveel jaar ziek lag. Zoveel keer gehoopt had dat het badwater in beweging zou komen. Dat hij als eerst daar zou zijn. De Heer kwam niet te laat. En die Heer had het badwater niet nodig. Die Syrofenicische vrouw met haar dochter bij de Heer Jezus leek afgewezen te worden. Toen de Heer tegen haar zei, ik ben niet gezonden. Dat het de verloren schapen van het huis is, als maar die vrouw hield aan. Ja, Heere. Doch de hondekens eet ook van de brokjes die er vallen van de tafel van hun Heere. Waarom hield de Heere haar afschijnbaar? Alleen maar om haar meer naar zich toe te trekken. In zondag 45, de komende zondagsafdeling, zullen we het horen. Dat de Heere zijn genade, zijn geest wil geven aan diegenen die met een hartelijk zuchten zonder ophouden hem daarom bidden. En daarvoor danken. O, houd dan maar aan bij de Heere. Ook al zegt de boze in je hart. Ook al zegt de boze in je hart. Het zal toch nooit gebeuren. Ik denk zomaar ineens aan iemand in Friesland. Hij die zei, ik heb zo vaak bij de Heere gevraagd. En de Heere verhoorde niet. En ze gaf dat als een verklaring voor haar keuze. Om het leven van de zonde te leiden. Maar als het nou echt is in ons hart. Dan zijn we van de zonde bedorven. Zijn voor de zonde bedorven. En kunnen we de Heere niet missen. Dan kunnen we niet anders dan zeggen, evenwel blijf ik op hem hopen. En blijf ik bij hem vasthouden. En blijf ik aanhouden. Heer, ik laat u niet gaan. Tenzij u me zegelt, dan zal u mij niet verhoren. Kan ik u nog niet loslaten. Kijk, dat is nou van de Heer. Dan is de Heer aan het trekken. En dan zal de Heer het ook werken. Wat hij wil schenken. Zijn genade. Gemeente, we gaan naar het tweede punt toe. En dan horen we ook dat er staat, neem zij maar ook de allerheiligste. Zolang ze in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel deze gehoorzaamheid. De volkomen naar de volkomenheid gevraagd. En die nou niet te vinden is. Maar als er nou iets voor het nieuwe leven mag zijn. Wat is dan het antwoord op die vraag? Maar kunnen diegenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomenlijk houden? Nee, zij. Maar ook de allerheiligste, zolang als zij dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel deze gehoorzaamheid. Ik zou zeggen, gemeente, dat hebben de opstellers van de catechismus toch mis. Ik zou zeggen, ik lees in de Bijbel toch wat anders. Ik lees toch in de Bijbel, bijvoorbeeld in Ezekiel 36... dat de Heere zegt van het volk Juda in ballingschap in Babel, als de Heere ze terugbrengt in het land, dat de Heere zegt, dan zult gij gedenken aan uw boze wegen, aan uw handelingen die niet goed waren, en gij zult een walging aan uzelf hebben over uw ongerechtigheden, over uw gruwelen. Kun je daar nog zonder? En ik lees in de Bijbel, in Jeremia 31, de Heere zegt, ik zal mijn wet in hun binnenste geven, ik zal die in hun harten schrijven, ik zal hen tot een God zijn, en zullen mij tot een volk zijn. En ik lees in de Hebreeënbrief in het Nieuwe Testament, dat wij niet meer kunnen zondigen, nadat we de kennis der waarheid hebben ontvangen, en zo wij willen zondigen, dat er geen slachtoffer voor de zonde meer overblijft, dat als we zondigen aan het van genade, Heer Jezus aan het kruis opnieuw door mij genageld wordt. En ik lees in 1 Johannes 3. Een iegelijk die in hem blijft, die zondigt niet. Een iegelijk die zondigt, die heeft hem niet gezien. En heeft hem niet gekend. Daarom zijn er ook mensen die zeggen, wat Paulus zegt in Romeinen 7, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat was voor zijn bekering. Een kind van God kan niet meer zondigen. Een kind van God zondigt niet meer. Een kind van God wordt, komt de zonde te boven. Die overwint de zonde. Er zijn ook wel in onze gezinte wel mensen die vroeger tot onze gezinte behoorden. Hè, en die ook sprekers laten komen uit Amerika. Ik denk bijvoorbeeld ook aan de stichting, bijvoorbeeld Hartkrij. Hè, dat, waar die geluiden ook naar voren komen. Je overwint de zonde, je komt de zonde te boven. De zonde is iets in het verleden en niet in het heden. En dan de catechismus. Zo'n ander antwoord. Nee, zij. Maar ook de kleingelovigen. De lammeren. De kinderen in het geloof. Nee, nee, zij, maar ook de allerheiligste. Zolang als zij in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel deze gehoorzaamheid. De allerheiligste. Zolang als zij in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel van deze nieuwe gehoorzaamheid. Gemeente, waar moeten we dan aan denken? Aan de allerheiligste. Laten we dan maar gewoon bij de Bijbel blijven. En dan denk ik ook gewoon maar aan Hebreeën 11. Aan die Bijbelheiligen die daar genoemd worden. Waarvan we de namen wel kennen. Abel, Henoch, Noach, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, Jozef, Mozes, Rahab, Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel. De catechismus spreekt over de allerheiligsten in het geloof. En van hen lees ik welke door het geloof koninkrijken hebben overwonnen. Gerechtigheid geoefend. De beloftenissen hebben verkregen. De muilen der leeuwen toegestopt. De kracht des vuurs uitgeblust. De scherp des zwaards ontvloden. De allerheiligste. Grote daden het geloof hebben verricht. Zolang ze in dit leven zijn. Maar een klein beginsel. Van die nieuwe gehoorzaamheid. Zo lang. Als ze hier zijn. Ze zijn zondig. En ze blijven dat ook. Maar pas na het sterven. Of als de Heer Jezus terugkomt. Worden ze van de zonde. Volkomen. Verlost. En zullen ze nooit meer. Zondigen. Gemeente. Een klein begin maar. We lezen in de Bijbel wel over de opwas in de genade. Daar is het woord ook heel duidelijk in dat er wel sprake is ook van een vermeerdering in genade en kennis van de Heer. Maar tegelijkertijd een klein beginsel. Gemeente, toen Abraham aan het einde van zijn leven was, kende hij maar een klein beginsel. Van nieuwe gehoorzaamheid. Toen Jacob zijn zonen zegende. Maar een klein beginsel. Van nieuwe gehoorzaamheid. Toen Mozes op de Nebo stond. En wist dat hij moest sterven. 120 jaar oud. Maar een klein beginsel. Van die nieuwe gehoorzaamheid. Toen Stefanus stierf. En had gebeden. En hij de Heer Jezus zag, staande rechterhand Gods, met de handen zegend over hem uitgespreid. Had hij toch maar zelf een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. Gemeente, waarom is het dat de zonden van Gods kinderen in de Bijbel zo uitvoerig beschreven zijn? Dat strekt toch niet tot hun eer en toch niet tot Gods eer? Maar is dat tot troost? De troost voor al diegenen. Die de Heere vrezen. Die de Heere lief hebben. Die de verschijning van de Heer Jezus hebben lief gekregen. En die moeten ervaren in hun, in mijn hart. Heere, wie ik moet zijn, die ben ik niet. Noach, hij bouwde 120 jaar de ark. Maar Cham vond hem dronken in de tent. Ik denk aan Mozes, de zachtmoedigste mens op aarde. Hij sloeg die Egyptenaar dood toen hij 40 jaar was. En later, we zouden zeggen, dan is hij wel meer bezadigd als hij ouder is. In ongeduld slaat hij 2 keer op de steenrots. Ik denk aan Job. Toen de boze hem verzocht, zonderde hij niet. Zou ik wel het goede van de Heer ontvangen, het kwade niet. Maar later vervloekt hij toch de dag van zijn geboorte. Ik denk aan Simson. Hoe zwak was hij niet als het ging om Delilah. Ik denk aan David. Een kind van de Heer. De man naar Gods hart. We denken aan zijn overspel. Zijn optreden rond Uria. De volkstelling aan het einde van het leven. Denk aan Hizkia die de Heer aankleefde. En toen hij 39 jaar oud was en ernstig ziek. Zijn aangezicht tot een wand wendde. Wees gij mijn borg. Maar is genezen. En wat doet hij dan? Dan laat hij de schatten zien aan de vorsten van Babel. Trots. En denk aan Zacharias en Elisabeth. Die de rechten en inzettingen van de Heer onberispelijk wandelden. Maar Zacharias geloofde de engel niet toen deze zei, uw gebed is verhoord. En denk aan Petrus. En denk niet eens aan zijn verloochening. Maar dan hoor ik hem preken met Pinkster zonder aanzien van het persoon. Wijst hij de zonde aan bij het volk en wijst op de Heer Jezus. Maar later moet Paulus hem berispen. Als hij daar eet bij de heidenen en er komen Joden uit Jeruzalem met vrees der Joden. Dan gaat hij bij de heidenen vandaan. Hij vreest de mensen. Gemeente, ik denk aan Paulus. Iemand heeft het zo verwoord. Paulus spreekt Christus, maar twisten met Barnabas. Herkennen we het? Ach, dan kunnen er geen hoge gedachten zijn. Als een jong of een meisje de Heer Jezus lief mag hebben. En hoe kan het nou dat je een dag later, terwijl je dat misschien echt zo mag beleven in je hart, dan ruzie hebt met je broertje of met je zusje. Hoe kan het dan dat je brutaal bent tegen je moeder, ongehoorzaam op school? Hoe kan het dan, ach, dat u zo kunt verachten in de genade, dat er zo'n verslapping kan zijn in het lezen van de schriften? Ach, hoe kan het zijn dat een vestje wat je vroeger zo mooi vond, als het, dat je dan weer hoort in de supermarkt, dat het in je gedachten kan blijven hangen. En de boze fluistert u in. Je hebt geen heil bij God. Je bent geen kind van God. Je hebt je maar ingebeeld. Gemeente, oh, wat is het dan ook waar. Maar een klein beginsel. En toch een troost. In die wij ontrouw zijn. Hij is getrouw. Kan zichzelf niet verloochenen. Dan kan een kind van God zich tegenvallen. Maar de Heer valt u. U valt de Heer niet tegen. U valt de Heer niet tegen. Want de Heer weet nou precies wie u bent. En toen hij zijn hand naar u uitstak, wist hij ook welke zonde u allemaal nog zou begaan. U valt hem niet tegen, weet wat van zijn maagsel zij te wachten, hoe zwak van moed, hoe klein we zijn van kracht. En toch uit die handen Gods, die altoos gevouwen zijn voor de kerk, kan de kerk niet uitvallen. Gemeente, van de week was het ook tot twee keer toe, dat zo naar me toe kwam, ook op een bezoek. Psalm 103, ik heb het al twee keer toe gelezen. De goede tierenheid des Heren van eeuwigheid. Wie zou er anders zaal worden? Tot eeuwigheid. Dat verduurt alles. Dat verduurt het sterven. Dat verduurt de zonde van Gods kinderen. De Heer vindt niets in de mens. Door u alleen, om het eeuwig welbaar. Maar dat betekent niet dat op aarde de strijdende kerk kan zeggen, och, laat het maar waaien, ik jaag erna, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik gegrepen ben, dat is het. Of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik gegrepen ben. De Heer laat het los. O, die strijd tussen vlees en geest. O, gemeente, dat doet roepen. Ja, dat mag doen ook. Dat roepende leven geven. Steeds opnieuw tot de Heer te worden uitgedreven. Verlos ons van de boze. En leid ons niet in verzoeking. Om tot de Heer te smeken. Om vergeving. Om die bewarende genade. Een klein beginsel. Maar tenslotte, gemeente, dat wel. Ook een ernstig voornemen in de praktijk gebracht. Toch al zo. Dat ze met een ernstig voornemen niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. Een ernstig voornemen. Gemeente, dat is wat anders dan een gril. Dat is wat anders dan, we zouden zeggen, een bevlieging. Daar kent de Bijbel ook voorbeelden van tijdgelovigen. Hoeveelen kwamen niet op de Heer Jezus af. Om de wonderen die hij deed. We lezen van Demas die de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen. We denken aan Orpa. Welgemeend. Wil ze met haar moeder meegaan. Haar schoonmoeder meegaan en bij haar blijven. Maar als haar schoonmoeder bij haar op aandringt, is ze toch te overtuigen. Terwijl er het niet te overtuigen is. En dat is nou het verschil. Een kind des Heren is niet te overtuigen. Dat er een leven zonder God mogelijk is. Kan niet meer. Een ernstig voornemen Dat heeft te maken wat er in het hart leeft. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daad. Gij naam die gunstig weg. Dat weten we daarvan. Omdat de Heere ervan weet. Een begeerte. Een ernstig voornemen. Dat is door God gewerkt. En dat is aan de Heere beloofd. Daar is de Heere getuige van geweest. Daar is de Heere bij geweest. Daar gaat het om een verbond. Daar gaat het om een gelofte, om een belijdenis. Ik en mijn huis, we zullen de Heere dienen. Wij zullen ook de Heere dienen. Daar niet meer achter terug te kunnen. Weet u wie zo'n ernstig voornemen had? Ik denk aan een Jefta. Hij had een gelofte gedaan toen hij als overwinnaar uit de strijd terugkwam. En had de Heere beloofd, Heere, wat ik eerst zal tegenkomen op de terugreis, zal ik u geven. Het was zijn dochter, maar hartelijk was het haar verlangen om haar leven aan de Heere te wijden. En het was zijn verlangen om de Heere te geven wat hem toekomt. Daar is de liefde, daar is de droefheid tot God die een onbroken bekeerd tot de zaligheid werkt. Doch alzo dat zij met een ernstig voornemen niet alleen naar sommigen, daar gaan we niet zelf selecteren, die wel voor Gods geboden, die niet. Maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ja, dan mag het waar zijn. Hoe lief heb ik uw wet, zij is mijn betrag. De ganse dag, psalm 1, daar vinden we dat ook. En dat de wet van de Heere wordt overdacht. Het woord van God overdacht. Daar krijgen we de vermaak in. O, maar wie is die man? Hij die dat nou zou kunnen. We hebben het ook gelezen. Wie is die man die op het nauwkeurigst kan? Zijn dwalingen doorgronden. O, bron van het hoogste goed. Was reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonde. Daarom zegt Paulus, broeders, ik acht niet dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding doe ik. Vergeten hetgeen achter is. En mij uitstrekkende naar hetgeen voor is. Ja, ik naar de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Dat is het beeld van de apostel Paulus in de renbaan. Er is een beeld uit de atletiekwereld. En we weten dat de Heer in zijn woord over de sportwereld. En dat je moet zeggen dat het veelal afgoderij is. Maar dat beeld wordt wel gebruikt door de apostel. Maar zo ook aan het einde van die baan. Daar het doek hangt. En wie het eens dat heeft bereikt. Die zal de overwinning ontvangen. Dat is nou het leven van Gods kinderen. Ze weten. Daar moet het heen. Dat smalle pad. De reis naar Emmaus land. Ze verwachten die stad die fundamenten heeft. Als kunstenaar en bouwmeester God de Heer is. Er zijn één ding bevreesd. Dat ze van de weg afraken. Dat hun oog op de Heer niet geslagen is. O, dan zullen ze de weg kwijtraken. Dan zullen ze struikelen. Dan zullen ze van de weg afwijken. Maar waar ze dan mogen zien op de Heere. Die in ons voorgegaan. Die over de leidsman een voleinder is geloofs. Die het voor hen zal voleinden. O, begrijpen wij het. Dat de kerk daarna kan uitzien. Om van de zonde, ja van zichzelf verlost te worden. Om in te gaan. Om de Heere dan te kennen zoals hij is in volmaaktheid. Te mogen dienen zoals het hem toekomt. Verlost te zijn. Ken dat verlangen al gemeten. De Heer zegt het ook van mij dat nog bekeert u, bekeert u. Heere, bekeer mij. O, zoek de Heere nog. En er mag een volk zijn dat thuiskomt, die heimwee hebben, komen thuis. Zal het ook voor u, voor jou mogen gelden, door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. Gemeente, willen dan zingen, 86:6, leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Heere, mijn God, ik zal u loven. Hef het ganse hart erboven. Ik zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. 86:6. Gemeente, gaat dan heen in vrede, verheft uw harten tot God de Heere en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geeft u zijn vrede. Amen.